Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 73 en daarvan het eerste en het veertiende vers. Psalm 73, de versen 1 en 14. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al de Heere, wiens werk ik roemen zal. 1 en 14 van Psalm 73.
Thank you.
stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren, gewis. Als hij het houdt naar het heilig blad. Psalm 119, vers 5. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het eerste Bijbelboek, Genesis, hoofdstuk 37, de versen 12 tot en met 24. We noemden u Genesis 37, de versen 12 tot en met 24, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 5.
En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef, weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem, zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem, ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde. En breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal Hebron. En hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want ziet, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man, zij zijn van hier gereisd. Want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En zij zeiden de een tot de ander, ziet, daar komt die meesterdromer aan. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan. En hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is. En leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde, als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En zij namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in.
Wij willen deze morgen dit gedeelte uit de geschiedenissen van Jozef met de hulp des Heren overdenken. De tekst is dus Genesis 37, de versen 12 tot en met 24, de versen die u zo even zijn voorgelezen. Willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed? Heren, wat zullen wij bidden? Als wij vanmorgen tot u naderen, dan moeten we voor u erkennen dat wij geen woorden hebben en dat wij geen hart hebben om tot u te naderen. Dat we niet weten te bidden gelijk het behoort. O Heren, leer gij ons bidden. Leer gij ons spreken en leer gij ons luisteren. We zijn in alles volkomen afhankelijk van u. Wilt u dan zelf ook wanneer we in gemeenschappelijk gebed ons tot u wenden, de woorden in onze mond leggen en ons een ootmoedige gestalte geven om tot u te naderen. Juist als we ook op deze dag weer herinnerd worden aan de kortstondigheid en aan de vergankelijkheid van ons leven. Heere, laat het vanmorgen tot in het diepst van ons hart mogen doordringen dat de mare van de dood, die de laatste weken en maanden in het midden van ons zo vele malen gehoord werd, dat ze telkens een prediking is aan ons adres. Bedenk het, o mensenkind, of je jong bent of oud, je moet sterven. Heere, leer ons voor het sterven buigen voor u en sterven aan onszelf. Bekeer gij ons, verlos ons uit de banden van de dood en breng ons tot waarachtige bekering. Wil daartoe de prediking van uw woord ook van vanmorgen gebruiken. En toon gij het ons, Heere, dat u niet moe wordt in uw zoekende zondaarsliefde om vijanden op te zoeken en om zondaren te bezoeken met uw heil. Dat u niet moe wordt om te roepen, ook tot ons, bekeert u en leeft. Heren, willen bijzonder vanmorgen dan ook aan u opdragen de bedroefde familie de Rooi, die zo korte tijd nadat moeder overleden is, nu ook vader moet missen. U hebt toch heel plotseling en voor ons toch nog onverwacht onze oude broeder door de dood uit ons midden weggenomen. Vorige week was hij nog in ons midden. En deze morgen moesten we zijn overlijden bekendmaken. Heere, hoe kortstondig, hoe snel kan het zijn. O, wilt u daar ook de naaste verwanten van doordringen. Maar wilt u bovenal in dit verlies, wat voor hun zo bijzonder gevoelig is, en juist in deze omstandigheden ook moeilijk zal zijn, kracht en troost geven. Geef troost, Heere, aan kinderen, aan kleinkinderen. Wilt u hen nabij zijn, ook in deze dagen, en vertroosten zoals u alleen vertroosten kunt, vanuit uw woord en door uw geest. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat ook nu vader en moeder, nu grootvader en grootmoeder niet meer in leven zijn. Dat we juist in dit gemis en door deze roepstem gedreven worden u te zoeken, nu het nog het heden van de genade is. Heere, wil deze roepstem heiligen ook aan ons aller hart. En laat het zo mogen zijn dat wij er iets van beseffen, dat we alle diezelfde reis zullen moeten maken. En dat dan de beslissende vraag is, hoe zal ik voor die God rechtvaardig verschijnen? Dan kunnen we niet rechtvaardig verschijnen, Heere, als u zelf niet in ons leven, in de Zoon van uw liefde, zijt afgedaald. O, en dat wilt u doen. U roept ons telkens en telkens opnieuw dat er bij u genade te vinden is. En dat gij uw Zoon gegeven hebt tot een rantsoen voor velen. En dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Nee, niet dat wat bekeerd is en dat wat vroom is, maar dat wat verloren ligt. Vertreden in het bloed op het vlakken van het veld. Vijanden. Mensen die niet naar u gevraagd hebben. U zoekt ze op. En u geeft u zoveel moeite. Om verloren zondaren te zoeken. En te behouden. O Heere, dat we door de schaduwen van het woord van vanmorgen daar ook iets van mogen zien. Van die zoekende zondaarsliefde. Die er bij u is. En dat u niet moe wordt. Om te roepen tot bekering, tot behoudenis, tot redding en tot zaligheid. We bidden u, Heere, wilt u het woord aan jongeren en aan ouderen zegenen. U weet wat we nodig hebben. Laat er een woord bij mogen zijn voor hen die onbekeerd zijn. O Heere, laat de waarschuwing niet langs hun rug afglijden, alsof het niet gesproken is. Maar doe het woord doordringen tot in het diepst van de harten. Laat er jonge mensen en ouderen stilgezet mogen worden op hun levensweg. We bidden u, wees met hen die met hun zonde te doen gekregen hebben. Of die vastlopen met zoveel innerlijke vragen. Met de vraag, Tobbe, heb ik wel genoeg berouw? Zoek ik wel ernstig genoeg? Zou het wel waar zijn? Heere, toon hen dat er bij u, voor mensen die niet zoeken kunnen zoals het behoort en die niet vragen kunnen zoals het moet, bij u zoekende zondaars liefde is. En zeg gij zelf, tot vermoeide harten en verslagen geest, ik ben uw heil alleen. Wil zij met uw kinderen, met hen die uw naam ootmoedig vrezen. O Heere, wilt u hen erop wijzen, dat alles uit u is en door u is. Geef dat ook uw kerk, het alleen van u verwachten mag. In de strijd en in de vragen, maar ook in tijden van geestelijke verkwikking. Doe hen letten op u. En strijden tegen de paden van de zonde. Want de zonde ligt aan de deur, ja, woont in het hart. We bidden u voor ons allen, Heere. Voor ouderen en voor jongeren. Wees u met hen die bejaard zijn. En die bijzonder deze morgen door dit overlijdensbericht herinnerd zijn dat de dag en het uur ook voor hen naderbij komt. O Heere, wil in de ouderdom, bij al onze bejaarden, uw ontfermingen en uw vertroostingen velen doen zijn. Laat het licht mogen zijn of licht mogen worden, Heere, bij het klimmen van de jaar. We bidden u voor de jeugd. Heere, de stormen van de tijd teisteren ook onze jonge mensen. En u weet hoeveel vragen er kunnen zijn bij ouders, maar ook bij jonge mensen. O Heere, wil onze jonge mensen bewaren bij uw woord. Bewaar ze voor de zonde die lokt en de wereld die trekt. En de stem van hun eigen hart, die zo graag mee wil doen. En geef dat er onder ons, ook onder de ouderen, onder de vaders, onder de moeders, onder de bejaarden veel gebed mag zijn voor de jeugd en voor de kinderen van onze gemeente. Opdat ze bewaard mogen worden bij het heilig blad. En door bekering u mogen leren kennen. We bidden u voor allen die ziek zijn. Die zonder deze morgen, Heere, willen we aan u opdragen. Onze broeder Hoekman, die deze afgelopen weken steeds minder wordt. U kent zijn lichamelijke omstandigheden. Heere, geef hem kracht. En geef genade om alles over te geven aan u. Maar wil bovenal uw ontfermingen en uw vertroostingen aan hem niet onthouden. Heere, dat ook nu alles zo minder wordt. Geopend oog mag hebben op wie u bent. In de zoon van uw liefde. Voor een mensenkind wat het niet verdiend heeft. En dat u zelf, Heere, in zijn hart en in het hart van zijn vrouw en van de kinderen uw vertroostingen mag doen blijken. Bidden u voor Paul Kolen, die deze week een ongeluk overkwam en in het ziekenhuis ligt. Past ons, Heere, uw naam ootmoedig te erkennen dat het nog zo is afgelopen. Dat zijn leven gespaard werd. En dat, ondanks dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen, alles nog zo is. Heere, laat de ootmoedige dank bij hem en bij de familie, bij u, terecht mogen komen. En we bidden u, wilt u ook, nu hij nog enige tijd in het ziekenhuis zal moeten verblijven, het genezingsproces voorspoedig doen zijn. Ik wil hem ondersteunen, ook als het misschien lang duurt. Wil hem kracht geven, zodat hij kon het zijn spoedig weer thuis zou mogen komen. En wilt u bovenal ook deze roepstem voor hem persoonlijk tot zegen doen zijn. Heren, dat kunt u toch ook bij jonge mensen. We dragen aan u op, zuster van der Heijden, die ook de afgelopen week haar vakantie moest onderbreken en in het ziekenhuis opgenomen werd voor onderzoek. En ook voor haar willen we u smeken, heren, laat het onderzoek gunstig mogen zijn. U weet van de zorgen bij haar, van haar man, van de familie. O heren, u bent toch een God die wonderen doen kunt, zou u de zorgen weg willen nemen en willen beschamen. En het zo willen maken dat wij met elkaar ons verwonderen mogen. Wil ook deze omstandigheden van beproeving tot zegen doen zijn voor haar en voor al de haar. En haar gedenken, ook nu ze deze dag in het ziekenhuis moet doorbrengen. Zo leggen we alle noden en vragen voor u neer. U weet alle dingen, heren, meer dan we voor u neer kunnen leggen. U kent de vragen van ons hart. O, geef dat wij bij alle vragen die dit leven met zich meebrengen kan, die ene vraag niet mogen vergeten. De vraag van de eeuwigheid en van eeuwigheidswaarde. Hoe ik rechtvaardig zal verschijnen voor u. O God, geef dat we veel zo, met een hart dat brandt met die vraag, onder uw woord mogen zitten en naar uw huis mogen komen. En dat er vanuit uw woord onderwijs en voedsel aan arme verlegen zondaren geschonken wordt. Geef dat ook vanmorgen in dit zo ernstige woord, waar toch zoveel troost in ligt. O Heere, zegen uw woord vanmorgen. Zegen uw dienstknecht. Wil hem alles geven wat hij ook vanmorgen nodig heeft. Open zijn mond en hart. Open de harten en de oren van ons die het woord horen. En geef dat het woord zegen mag wegdragen. Verdiend is het niet, Heere. Als u naar recht met ons zou handelen, dan zou het voor eeuwig verloren zijn. Maar wilt u het uit genade doen, aan ons denken, om Jezus wil. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, willen we zingen uit Psalm 31 en daarvan de versen 9, 11 en 15. Psalm 31, de versen 9, 11 en 15. Mijn weerpartij der zeer te duchten, verwekken mij elks haat. 11e vers. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heer, ik vertrouw in nood op u. Dit doet mij sterk te vinden. En het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, vers 9, 11 en 15. Het is ons allemaal bekend, gemeente, dat de kerk van Christus vijanden heeft. En die vijanden kunnen het soms de verjaagde en vervolgde kerk van Christus benauwd maken. Dat vindt u terug in de Bijbel en dat vindt u terug in de hele kerkgeschiedenis. En juist als we daarop letten vanmorgen, hoe dat die kerk van Christus vijanden heeft, dan moet u er hier de nadruk eens op leggen, dat die vijanden van Christus kerk alles in het werk stellen om die kerk te vernietigen. Dat er wat afgesmeed wordt aan plannen. Dat er wat afgedacht, geredeneerd wordt om die kerk te vernietigen en te gronden te richten. De kerk van Christus leeft te midden van een warnet van listen en lagen die haar gelegd worden door haar vijanden. Dat ziet u bijvoorbeeld wanneer u de psalmen opslaat. Hoeveel keer wordt er niet gesproken in de psalmen over haters en over mensen die achterlagen leggen en mensen die een strik hebben bedacht. Hoeveel keer is er in de kerkgeschiedenis niet sprake van kinderen Gods die vertrouwden op het woord van hun tegenstanders en op listige manier in de gevangenis terechtkwamen en vernietigd werden? Denk maar om een voorbeeld te noemen aan Johannes Hus, die een vrijgeleide had van de koning om zich te verantwoorden voor koninklijke rechters, maar die op een gemene manier na afloop van het verhoor in de gevangenis gezet werd en uiteindelijk de marteldood moest sterven, ondanks het vrijgeleid. De vijanden zijn in de weer. Beraadslagen, leggen listig hun lagen, spannen hun web om de kerk van Christus te verstrikken. En daarin vertoont de kerk van Christus iets van het beeld van haar grote Here en Meester. Want ook hij had vijanden. Hij had de meeste vijanden. Tegen hem kwam de bruutste vijandschap en de listigste achterlagen op. Wat is er tijdens zijn leven niet gekonkeld en niet geredeneerd in de nachtelijke uren, beraadslaagd om hem te vangen en te doden? De fariseeën en schriftgeleerden, het Sanhedrin is jaren bezig geweest. Hoe ze hem konden vangen. En het bruutste onrecht greep plaats. Hij werd gevangen. En in de strikken die het Sanhedrin gelegd had verstrikt, is hij, ja tot aan de dood van het kruis toe, vernietigd. En iets van dat beeld wat door de eeuwen heen zichtbaar wordt, dat Christus vervolgd is en benauwd is door de hinderlagen en listen die gesmeed werden, en dat daarom ook zijn kerk listig is, belaagd en benauwd. Iets van dat beeld vinden we terug in onze geschiedenis. Jozef, de oudtestamentische verlosser, die straks Israël verlossen zal van de hongerdood en een groot volk in het leven zal behouden. Deze verlosser Jozef valt niet anders te beurt dan wat de kerk door alle eeuwen heen te beurt zou vallen. Jozef, de oudtestamentische verlosser, raakt ook verstrikt in het netwerk van listen en overleggingen wat zijn vijandige broers hem leggen. En we willen daar vanmorgen met de hulp van de Here bij stilstaan. Bij dit feit dat de verlosser wordt belaagd. En dan letten we op drie dingen die vanuit deze geschiedenis tot ons komen. In de eerste plaats, ondanks de gedachten te Hebron. In de tweede plaats, dankzij de gedachten te Dothan. En in de derde plaats, overeenkomstig de gedachten des hemels. De verlosser belaagt. We letten ten eerste op ondanks de gedachten te Hebron. In de tweede plaats, dankzij de gedachten te Dothan. En in de derde plaats, overeenkomstig de gedachten des hemels. De vorige keer hebben we Jozef in deze geschiedenissen ontmoet. Als een jongen die al was hij nog maar 17 jaar de Heere vreesde. En door de Heere een bijzondere boodschap kreeg, zelfs tot tweemaal toe, dat hij koninklijke eer zou ontvangen. En een verlosser zou worden van zijn vader, zijn broers, van heel zijn volk. We hebben gezien hoe bitter dat viel in de harten van die broers. Die toch al verbitterd waren tegen Jozef, omdat hij de lieveling was van de oude vader Jacob. En wellicht in veel onverstandigheid van Jacob te veel werd voorgetrokken boven zijn broers. Maar de bitterste vijandschap in de harten van de broers kwam boven bij die dromen. Dat Jozef meer was dan zij. Godvrezender was dan zij. En door God werd aangesproken. Goddelijke openbaringen ontving. Waar zij zich niet op konden beroemen. Bittere haat vervulde hun hart. En zelfs vader Jacob bestraft Jozef bij de tweede droom. Ook al bewaart hij de woorden die in die droom gesproken zijn in zijn hart. Hij bestraft hem. Want dat is toch te erg dat zijn vader en zijn moeder en zijn broers buigen zullen voor Jozef. En zo leeft Jozef, die jonge man. Onbegrepen en verguisd en gehaat door zijn broers. En zelfs niet begrepen door zijn vader. Eenzaam. Met het geheim van de goddelijke aanwijzing in zijn hart. Zou voor Jozef niet makkelijk geweest zijn. Die tijd. Dat hij leefde in zijn vaders tent en iedere dag de schimpende en bittere gezichten van zijn broer zag. En in stilte waarschijnlijk ook nogal wat vragen en nogal wat strijd voelde bovenkomen. Zou het allemaal wel echt zijn? Zou het allemaal wel waar zijn? De tijd gaat voort. En het is vermoedelijk 3 jaar later, als we opnieuw in de geschiedenis die vanmorgen ons voorgelezen is, Jozef ontmoet. Maar naar alle waarschijnlijkheid ligt er tussen die dromen en tussen de dag dat Jozef in de put in Dothan wordt opgeborgen en naar Egypte wordt verkocht een periode van ongeveer 3 jaar. Het is de periode dat er heel wat gebeurd is in Jacob's tenten. Jozefs moeder, die nog leefde toen de dromen aan Jozef getoond werden, is in die tussentijd gestorven. Benjamin is geboren. Rachel, zijn geliefde vrouw, heeft hij moeten begraven aan de weg bij Ephrata. Nieuw onheil en nieuwe zonden zijn in Jacob's gezin binnengedrongen. Het verdriet heeft zijn hart verzwaard en zijn gezicht doorploegd. En dan op zekere dag, zijn zoons, allemaal behalve Benjamin en behalve Jozef, zijn weggetrokken met de kudde. Ver naar het noorden. Het is waarschijnlijk in de oogsttijd geweest. De oogsttijd waarin het gebied in Judea, het gebied rondom Hebron, weinig voedsel en weinig gras biedt. En de broers trokken naar het noorden, waar grotere velden en meer voedsel voor de grote kudde te vinden was. En ze trokken naar Ja, waar trokken ze heen? Staat hier duidelijk. Naar Sichem. En dat heeft een hele bijzondere betekenis, gemeente, dat ze naar Sichem trokken. Want dat is niet zomaar een willekeurige plaats. Alsof er stond Berseba of Dothan. Nee, die broers van Jozef, die trokken weg uit de tent van hun vader Jacob naar Sichem. Een naam die in Jacobs geschiedenissen een donkere klank heeft. U kunt het lezen in de hoofdstukken die hieraan vooraf gaan. Sichem was de plaats waar de broers van Jozef eigenlijk niet zouden moeten durven verschijnen. Want die plaats was rood gekleurd door bloed. Daar was hun zuster Dina verkracht door de zoon van de koning Hemor. En in hun bittere woede hebben twee van de broers Simeon en Levi al die inwoners van Sichem uitgemoord. Althans de mannelijke leden van die stad. En die smet lag nog steeds, nog vers in het geheugen. Het was ongehoorde brutaliteit dat ze opnieuw naar Sichem durfde trekken. En waarschijnlijk dat ze daarom met z'n allen gingen. En vermoedelijk ook heel wat knechten meegenomen hebben. Om niet te zwak te zijn. Als ze in de velden van Sichem kwamen waar bittere haat nog leefde tegen de nakomelingen van Jacob. Die daar zo verschrikkelijk een bloedbad hadden aangericht. Maar er is nog meer. Nog meer waarom ons dat op moet vallen dat die broer zo naar Sichem ging. Sichem was de stad van het bloedbad, dat inderdaad dat ook. Sichem was de stad waar ze haat van de inwoners en van de omliggende volkstammen te wachten hadden. Maar Sichem was ook de stad die voor Jacob en voor zijn zonen de bijsmaak had en de klank had, de stad van de zonde. Want Jacob was binnengekomen in het land Kanaan. Hij was door God rijk gezegend. Ondanks zijn vrees had hij zijn broer Esau ontmoet. Was alles goed gekomen. Maar toen Jacob eenmaal in Kanaan was, was hij bij Sichem gaan wonen. En dat was niet naar de wil van God. Daar woonde hij veel te dicht bij die heidense stammen. En de gevolgen bleven niet uit. Want bij Sichem, daar had zijn dochter Dina haar eer vergooid. Bij Sichem, daar was een gezin besmet door de heidense afgoden. Want we lezen dat er in Sichem heel wat afgoden in de tent van vader Jacob waren binnengedrongen. En daarom, als God met zijn straffende hand komt over het gezin van Jacob daar in die tent bij Sichem, als Jacob moet zeggen tegen zijn zoon, gij hebt me stinkende gemaakt bij de inwoners deze lands, en Jacob bang is dat de stammen van Sichem en de omringende volken hem en zijn zoon zullen vermoorden als wraak voor de doodslag van de inwoners van Sichem, dan geeft God hem het bevel in de nacht, ga naar Bethel. En dan moet Jacob eerst zijn tenten reinigen. Al die afgoden eruit. Al die beeldjes en die terafiem, ze moeten eruit. En ze worden begraven onder de eik bij Sichem. En dan gaat Jacob snel naar het zuiden, een smadelijke aftocht. Naar Bethel. Naar Hebron. En de Heere gaf een schrik over de volken van het land, zodat ze de zonen van Jacob niet najoegen, staat er. En daar woont Jacob nu in het zuiden, ver van Sichem. Voelt u het? Dat het niet erg deugt met die zonen van Jacob. als ze weer teruggaan. Als ze in hun brutaliteit durven, ondanks de vijandschap van de volken rondom, om de plaats van het bloedbad weer op te zoeken. Voelt u het? Dat hun hart weer terugtrekt naar die oude plaats waar de afgoden begraven werden, naar Sichem. Waren er geen andere plaatsen? Waren er geen betere plaatsen waar ze meer afgeschermd en afgescheiden van de wereld en van de zonde konden leven dan Sichem? Juist Sichem, de plaats waar ze God niet dienden, de plaats waar de herinneringen nog levend waren aan een bloedbad en aan afgodendienst. Denk dat het in vader Jacobs hart een geweldige pijn gegeven heeft, dat hij zag dat zijn zonen teruggingen naar Sichem. En ik geloof dat vader Jacobs hart geplaagd werd door een geweldige onrust. Wat zal hem daarover komen? Zullen de vijanden, zullen de volken tegen hen opstaan en hen doodslaan? Zal Gods oordeel hen treffen, o mijn zonen, o mijn zonen? Kunt u begrijpen dat vader Jacob buitengewoon beangst en bevreesd was wat zijn zonen zou overkomen? En dat hij daarom tegen zijn jongste jongen, die althans de leeftijd heeft dat hij op reis kan gaan, zegt: Jozef, ga toch eens naar je broers toe om te vragen naar hun welstand en naar de welstand van de kudde. Dat is de vraag en dat is de opdracht van een bezorgde vader, die bezorgd is over het lot van zijn zonen die leven op een plaats waar ze niet horen. Die leven op een plaats waar het onheil toe kan slaan en de straf van God over hun leven kan komen. Vader Jacob is zelfs zo bezorgd dat hij niet denkt aan de gevaren voor zijn jongen. Zijn liefste jongen Jozef. Nog maar 20 jaar. Die alleen door het land moet trekken en alleen naar Sichem moet gaan. In een reis en in een weg vol gevaren en vol mogelijke rampen die hem ontmoeten kunnen. Jozef, ga toch om naar de welstand van uw broers te informeren. En wat zegt Jozef? Zegt Jozef: vader, maar de weg is zo lang en zo gevaarlijk. Vader, zullen de mensen van Sichem dan mij niet? Vader, u weet toch dat mijn broers zo'n hekel aan me hebben dat ze zelf niet van vrede tegen me spreken. Vader, zullen mijn broers me niet wat doen als ze me er alleen aanzien komen in het veld? Nee, Jozef zegt: zie, hier ben ik. Zonder weerwoord, zonder mopperen, gaat Jozef op weg naar het bevel van zijn vader. En daar ziet u dit in, gemeente, daar zien we dit in, jongelui. Jozef is zijn vader gehoorzaam. Ook al zijn er 1000 vragen, ook al zijn er 1000 gevaren, al waren er redenen te over waarom Jozef kon zeggen: nee vader, de weg is te gevaarlijk, mijn broers zijn te vijandig. Jozef is gehoorzaam aan zijn vader. En dat is een sierlijke trek in Jozef. Het is tegenwoordig zo zelfs onder ons dat wanneer een jongen of een meisje gehoorzaam zijn aan vader of aan moeder, dan ben je wel een erge brave. Op die manier wordt soms over gehoorzaamheid gesproken. Zo spreekt de schrift niet over gehoorzaamheid. De schrift noemt gehoorzaamheid aan vader en aan moeder een deugd. En ik dacht, wanneer we Jozefs geschiedenissen hier op ons in laten werken, dat die gehoorzaamheid van Jozef aan zijn vader, ziet hier ben ik, een bewijs was en een blijk was van de godsvrucht van deze man. Deze jongen. En ik geloof dat we vandaag aan de dag met grote nadruk moeten zeggen: Juist in een tijd als het gezag aan alle kanten vermolmd is en ondergraven wordt. En gehoorzaamheid aan vader en aan moeder zelfs van overheidswegen een beetje belachelijk wordt gemaakt. Dat het een opdracht is van God en een bevel is van God. Eert uw vader en uw moeder. Jongelui, zijn we gehoorzaam aan onze ouders? Weten we het dat dat een bevel van God is? Luister niet naar de stemmen van vandaag die ons in proberen te blazen dat je jezelf moet ontplooien. En dat je jezelf moet zijn en de revolutie preken in de gezinnen. Opstand tegen vader, opstand tegen moeder. En als je thuis niet meer uit kan houden, dan ga je naar een bureau. En dan kunnen je vader en moeder je niets meer maken. Gehoorzaamheid. Dat is roeping. Gehoorzaamheid. Nee, niet alleen in de grote dingen. Tot in de kleinste dingen toe. En ik zou je jonge meisje, ouderen, toch in alle ernst willen vragen. Als je vader en je moeder iets van je vragen of je waarschuwen, ben je dan net als Jozef. Heren, vader, zie hier ben ik. Je mag wel elke dag op je knieën vragen om een nieuw hart, dat in de eerste plaats. Maar ook of je gehoorzaam mag zijn aan vader en aan moeder. Want vader en moeder zoeken het goede voor je. Zo is het toch, ouders? Het goede voor dit leven en bovenal het goede voor de eeuwigheid. Gehoorzaamheid. Schaars goed tegenwoordig. Maar wanneer wij de gehoorzaamheid verleren. En wanneer we net doen als die broers van Jozef. Die al maar door tegen hun vader in opstand kwamen. Want er is wat gepasseerd in het gezin van Jacob. Wij hebben straf op straf. Kwaad op kwaad te vrezen. Jozef is een voorbeeld. Een toonbeeld. Dit vraagt God van ons. Jonge mensen en ouderen. Ook getrouwde jonge mensen. Zullen we het niet vergeten. Dat we gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Zul je het niet vergeten. Dat we met onze levenswandel. Tegen wat onze ouders op grond van de schriften aan ons voorhouden in. Niet alleen maar onze ouders veel verdriet doen. Maar ook tegen Gods gebod ingaan. Jozef was gehoorzaam. Zie, hier ben ik. En Jozef ging in gehoorzaamheid aan zijn vader. En daarmee in gehoorzaamheid aan het gebod van God. De weg om zijn broers op te zoeken. En wat doet Jozef dan wel? Hij gaat natuurlijk de weg in naar Sichem. U ziet hem gaan. Door het heuvelachtige gebied van Judea. Naar de vlakte. De vlakte van Megiddo. Vruchtbaar. En hij zoekt. Ja, en hij loopt eens rond Sichem heen. En in die vruchtbare velden vindt hij zijn broers niet. En vindt hij de kudde niet. En tenslotte komt hij een man tegen. En hij vraagt naar... Waar zijn mijn broers toch? Over die man is heel wat gefantaseerd. Staat in de Bijbel dat het een man was. En wij hebben ons aan de eenvoud der schriften te houden, het was een man. De Joodse uitleggers die putten zich uit om te bedenken en aan te wijzen dat deze man een engel van God zou zijn geweest. En sommige rabbijnen weten zelfs precies te vertellen dat het de engel Gabriël geweest zou zijn. De Romeinse kerk heeft dat overgenomen. En als u bij Vondel die gedichten over Jozef leest, Jozef in Dothan, dan zult u dat daar ook in vinden, dat die man een engel was die Jozef tegemoet kwam. schrift zegt het was een man. Niet een man God, dus geen engel, maar een man. En die man die wijst hem de weg. De weg dat die broers doorgetrokken zijn nog verder naar het noorden, naar Dothan toe. Dat is nog eens 30 kilometer en dat in die brandende hit. En dat in een streek vol gevaren, waar de wilde dieren zijn, waar vijandige volken wonen. Jozef zegt niet, nou ik heb aan de opdracht van mijn vader voldaan en ik stop maar, ik ga maar weer terug. Ik zeg maar, vader, ze zijn in veiligheid, want ze zijn verder getrokken naar Dothan, ze zijn niet meer in de buurt van Sichem. Jozef gaat door. Hij gaat door naar Dothan. Jozef is in zijn gehoorzaamheid zo gehoorzaam dat hij de bevelen van zijn vader zoekt te volbrengen tot het einde toe. En Jozef is, ook al hebben zijn broers hem niet zo best behandeld in het verleden, vol van liefde om het goede van zijn broers te horen en de boodschap van zijn vader aan zijn broers over te brengen. En dan eindelijk daar in de verte ziet hij het kamp dat zijn broers hebben opgeslagen. De schapen rondom. En de broers zitten bij elkaar. Was waarschijnlijk tegen de avond. En de broers, ze slaan hun ogen op. En ze zien in de verte. Jozef was uit de verte herkenbaar aan zijn prachtige gewaad. Ze zien in de verte Jozef aankomen. En wat denken ze? Na al die weken en maanden een boodschap van thuis. Snel eens hem tegemoet, Jozef. Hoe is het met vader? Hoe maken jullie het? Dat was toch gewoon burgerlijke beleefdheid geweest, vindt u niet? Maar dan komt boven de bittere vijandschap van de broers van Jozef. Terwijl Jozef alles in het werk stelt. Om het goede voor zijn broers te zoeken. Zijn zijn broers, als ze hem in de verte aanzien komen, al branden van haat. En Calvijn heeft gelijk als hij zegt, die brandende haat is des te verschrikkelijker, omdat het hier gaat om een eigen broer. Een eigen broer. Er is geen grijn liefde meer in de harten van de broers. Ze spotten met hem. En waarmee spotten ze? Juist. Ze spotten met de droom. Daar heb je die meesterdromer, die Baaldromer. Staat er letterlijk in het Hebreeuws. Die meester, die heer van de dromen. Die man die zo prat gaat dat hij van die mooie dromen gehad heeft. Zo spotten ze over Jozef. Maar daar blijft het niet bij spot. Zul je het niet vergeten dat spotvaart de moeder is van allerlei andere zonden. Van spotten en van lasteren komt vaak veel meer. Dat is maar één stap op de weg naar het hellende kwaad. Op de weg naar moord en doodslag. En daar zitten die broers. In hun hart zijn ze nog vol van de geest van Sichem. Vol van de afgoden. Vol van moord en doodslag. En ze beramen. We zullen hem doodslaan. En we zullen hem neerwerpen in een van die putten. Van die waterputten. Die door herders daar gegraven zijn. Om de schapen te drenken. En vol van moordlust tegen een van hun eigen familie, tegen eigen vlees en bloed wachten ze af. Dat is Ruben toch te erg. Merkwaardig. Dat we lezen dat Ruben het was die tegen de heersende mening van zijn broers nog enigszins in het verzet komt. Ruben verloste hem. Ruben zegt dat niet. Ruben probeert het leven van Jozef nog te redden en om hem straks terug te brengen naar zijn vader. En we zouden denken, dat is toch wel iets goeds van Ruben, van wie we overigens niet zoveel goed lezen. Laten we dit niet vergeten. Ruben is de man die de oudste is, die verantwoordelijkheid draagt, die nog een klein beetje gevoel heeft. Maar Ruben is slap. Ruben vreest voor zijn eigen leven. Want als Ruben een man geweest was en als Ruben in de weg van de Heere gehandeld en gewandeld had, dan had hij moeten zeggen, dat gebeurt niet. Maar Ruben was bang. Hij wist wel dat Als hij dat zou zeggen, dat hij ook al die broers tegen hem zou krijgen. Ruben wilde zijn leven niet verliezen voor Jozef. Hij had zijn eigen leven te lief. Ziet u? En daarom is die houding van Ruben een houding van slapheid en van halfheid. Ruben, vader Jacobs trots, moeder Lea's verwachting, de sterkste onder de zonen van Jacob, beginsel van Jacobs kracht, de grootste in kracht en in sterkte. Jacob zegt straks van hem, snelle afloop als der wateren. Ruben is een slap figuur. Hij glipt tussen je vingers door als wegvlietend water. Ruben, de ene keer denk je hij is zus. En de andere keer hij is zo. Een slap twijfelend figuur. Vol van een bewegelijk en een arglistige geest. Zo is Ruben. Ruben, die nog wel het goede bedoelt in de verte, maar het moet hem niet te veel kosten. En die daarom de broers ertoe over kan halen, dat ze hun broer, hun jongste broer, Jozef, in de put werpen. En dan wordt Jozef uiteindelijk, als die gehate rok van hem afgesleurd is en gescheurd is, in de put geworpen. Een drassige put, zonder water. Alsof dat geen moord was. De broers luisteren naar Ruben. Als Ruben zegt, dood hem niet en breng geen bloed over u. Maar als hij in zo'n put terecht kwam en er niet meer uitgehaald werd, dat was nog erger dan doodslag. De langzame hongerdood, gefolterd door pijn van de dorst, de gevaren van het wegzinken, je moest daar jammerlijk omkomen. Jozef in de put, diep, deksel erop. Van die lastpost zijn we af. Laat ons dan zien wat van zijn dromen terechtkomt. U voelt het weer. De haat tegen Jozef is de haat om de dromen, om de boodschap van God die Jozef draagt. De haat tegen Jozef is de haat ten diepste tegen God en tegen vrije genade. En Jozef moet weg, in de put. O, als we zo over die listige snetten die aan Jozef gespannen worden nadenken. En de bittere moordzucht en haat van de broers op ons in laten werken. Dat Jozef weg moest, deksel erop, vermoord, voorgoed uit de weg. Die lastige dromer die ons altijd herinnert aan de boodschap van God. En die altijd in zijn leven een toonbeeld is van gerechtigheid en van rechtvaardigheid. Die moet weg. Als we die haat en die vijandschap op ons in laten werken, dan zit daar een geweldige prediking in, ook aan ons adres. Want dan komt hier in dit gedeelte, in die haat van de broeders, tegen de genade van God en tegen het werk van God, ons eigen hart naar voren en naar boven. Haat tegen genade. Haat tegen de weg van God. Haat tegen een man die door genade een rechtvaardige is. Overstaan we het in ons leven, in ons persoonlijke leven, wie we zijn, gemeente. Dat we geneigd zijn, net als de broers, om Jozef in de put te stoppen. En laten we dat naar deze kant maar eens toepassen. Als die broers Jozef in de put stoppen en als die broers zo'n haat tegen Jozef hebben, weet u wat dan een van de belangrijkste redenen is van die haat? Dit dat Jozef eigenlijk het geweten vormt van die broers. Want Jozef is de man die de Heere vreest. En die in zijn leven toont dat hij in Gods wegen wil wandelen. Jozef is de man die dicht bij God leeft en goddelijke openbaringen kent. Die ontmoetingen met God gehad heeft. Jozef toont in zijn leven wat die broers missen. Iedere keer als ze Jozef zien lopen, worden ze eraan herinnerd. Wij zijn zondaren, wij zijn moordenaars. Ruben wordt eraan herinnerd. Ik ben een ontuchtig mens. En u moet dat beetje geweten wat er nog is. Die man moet weg. En die neiging hebben wij precies hetzelfde in ons eigen leven. Als we onder het woord van God zitten, dan weten we wat de vreze des Heren is. Dan weten we dat we bekeerd moeten worden. Ons geweten zegt dat we rein behoren te leven. En behoren te leven volgens de wet van God. En dan kan je als je jong bent alsmaar bezig zijn om dat in de put te stoppen. Over je geweten heen te leven. Over de roepstemmen van God heen te leven. Over de waarschuwingen van God heen te leven. Vijandig zijn tegenover de boodschap van genade. Vijandig zijn tegenover de roepstemmen in je geweten en de prediking van het woord. Hoe zijn we eraan ontdekt? Leef niet door. Leef niet over je geweten heen. Stop je geweten niet in de put. Doe niet als die broers van Jozef. Want als we over ons geweten heen leven. Als we over de roepstemmen heen leven. Je wordt zo hard. Je wordt zo pikkelhard. En voor je het weet is het eeuwigheid. En wie met een hard hart. Omdat hij over de roepstemmen heen leefde en over de spraak van zijn geweten heen leefde. Niet heeft geluisterd. En onbekeerd sterft. Hij daalt in een eeuwige put. De put waar het vuur niet wordt uitgeblust. En waar de worm niet sterft. O jongelui, als er dingen van God in je leven zijn. Als het woord je waarschuwt, als je door het voorbeeld van een godvrezende vader of een godvrezende moeder iedere dag opnieuw herinnerd wordt aan je eigen tekort, stop het niet in de put. Leg er het deksel niet op, maar buig je knieën en vraag, o God, die de God was van mijn grootvader, o Heere, die de God zei van Jozef, bekeer me, red me. Wees mij de zondaar genadig, doe je het wel eens. Doe je het wel eens met een ontwaakt geweten. Met pijn over de zonde in je hart. Met duizend vragen waar je geen antwoord op weet. Roep het tot de God aller genade. O, het is zo aan te bevelen. Het is heel wat beter om dag en nacht te roepen. Dan om over je geweten heen te leven, omdat de wereld zo lokt. En je dat woord van God en de vrezen van God zo lastig vindt. Weg met Jozef, deksel op de put. Doe het niet. Hoe worden we herinnerd? Wij allen. In het portret van de vijandschap van de broers van Jozef. Aan onze eigen vijandschap. O ouderen. Kind van God, u weet het toch, ten diepste borrelt in ons hart die zonde van vijandschap op. O, als we eraan ontdekt worden, dan moeten we het zeggen. Nee, dat het in de tijd van Christus omwandelingen op aarde niet de Joden waren die hem kruisten. Maar dat ik het gedaan heb door mijn zonde. Ik deed door mijn zonde en al die jammeren aan mijn zonde. Is vijandschap tegen het kruis, is een pijl in het doorwonde lichaam van Christus. O, wat wordt de zonde bitter. Is het niet, kind van God, als je ziet dat onze zonde, de grote verlosser die meer is dan Jozef, hebben vernietigd. Hebben geworpen tot in de diepste put. Geworpen en vernederd tot in de hel. Dat worden de zonden bitter. Als u hem zien mag en bewenen mag in het licht van een bebloede borg. en zaligmaker van een bebloede verlosser die daar hing door mijn zonde. Ja, dan ga ik het verstaan. Zonde is vijandschap. En dat terwijl die grote verlosser, die meer is dan Jozef, niet opgehouden heeft om te zoeken. O, laten we dat tenslotte nog in het kort overdenken. Dat achter dit alles, deze bekende geschiedenis waarin Jozef in de put geworpen wordt, de raad van God, de gedachte des hemels zijn. Want ook al zal Jozef er niets van begrepen hebben, en al hebben de broers vervuld met moordlust er niet aan gedacht, het was Gods wil dat Jozef daar terecht kwam. Want juist zo moest hij naar Egypte. En juist zo moest hij verlosser worden van een groot volk. Het was naar Gods wil dat die halfslachtige Ruben voorkwam dat Jozef gedood werd. Want Jozef moest nog naar Egypte. En ook al spotten de broers, we zullen zien wat van zijn dromen terechtkomt. Gods raad zal bestaan. En die raad van God gaat altijd door de diepte heen, van kruis naar kroon. En als we dat in het licht zien van de heilsgeschiedenis, dan kunnen we niet langer blijven staan bij deze verlosser Jozef. Want hij was een zondig mens. En hij heeft slechts verlost uit de Egyptische. Hij heeft slechts verlost uit de aardse hongersnood. Door in Egypte zijn volk brood te geven. Meer dan Jozef is hij. Die niet uit hongersnood verlost. En niet uit aardse nood bevrijdt. Maar die de wortel van onze nood heeft aangevat. Christus, de Heere. Hij is verlosser geworden. Aangewezen door God. En hij is als verlosser van Gods wegen ook op deze wereld gekomen. Langs een weg van kruis naar kroon. En dan zie ik in de schaduwen van Jozef, blinkend gewaad en de blinkende gestalte van hem die meer is dan Jozef. Ik zie hem komen tot zijn broeders. Hij is tot het zijne gekomen. Hij heeft zoveel moeite gehad, veel meer dan Jozef, om zijn broeders te zoeken. Heeft alles gedaan om op deze aarde te komen en in de diepte van schuld, in de diepte van Sichem af te dalen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. O, en die broers, de zijne, het volk van Israël, zijn eigen vlees en bloed naar zijn mensheid, ze hebben hem niet aangenomen, maar in bittere haat aan het kruis genageld. Dieper vernederd dan Jozef ooit vernederd kon worden. En dat was nodig. Want zo is hij gekomen. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hebben u hem zo gezien? In het gewaad van de schrift. Hebben u hem zo gezien? Onder het kleed van de schrift. Deze zoekende zaligmaker, die er alles voor over had, zelfs tot de dood, zelfs tot de helse smarten toe, om te zoeken. O, mijn vriend, die zit in banden. Als u zegt, o dominee, ik zoek naar bekering, want zo kan ik niet sterven. Ik worstel met de vraag, hoe zou ik genade vinden bij God? Maar ik kan daar niet komen, weet u. Waar ik zou moeten komen om nou een verloren zondaar voor God te worden, om nou alles te verliezen. Ik merk nog zoveel vijandschap bij mezelf. Ik merk nog zoveel liefde tot de zonde bij mezelf. Die afgoden van Sichem, ik heb ze weer opgegraven. Hier staat het. In de schaduw van de geschiedenis van Jozef. Dat de meerdere Jozef gekomen is om te zoeken. En hij heeft geen moeite gespaard. Hij heeft gezegd in de eeuwigheid. Zie ik kom o God om uw wil te doen. En ook al was de wil van God dat hij vermoord zou worden aan het vloekhout. Verlaten zou worden. Uitgeledigd een worm en geen man. Ik kom om uw wil te doen. Absolute gehoorzaamheid. En dat uit liefde. Uit liefde tot vijanden. Uit liefde om zelfs naar die plaats waar u zit. Die Sichemstad waar u uw afgoden koestert en weer hebt opgegraven. Zelfs daar te komen. Om te zoeken. En zalig te maken. Kijk. Daar vindt hij. Zondaar. Daar vindt hij. Nee, niet mensen die zichzelf. Al een beetje gered hadden. En al een beetje zalig gemaakt hadden. Maar vijand. Verloren. Waar heeft hij u gevonden? Vijand toch? Vertreden in uw bloed. Op het vlakke van het veld. Niemand vroeg naar u. Niemand zocht naar u. De dood voor ogen. Toen is hij gekomen. Onuitputtelijk in zijn geduld. En onuitputtelijk in zijn liefde. En hij heeft tot u gezegd. In uw dood. In uw vijandschap. In uw onmogelijkheid, toen u niet brengen kon waar u zijn moest. Leef. Ik ben uw heil alleen. Dat kon Jozef niet. Jozef jammerde toen hij in de put werd neergelaten. We lezen het in de volgende hoofdstukken. Jozef was zwak. Maar deze meerdere dan Jozef, Jezus, de grote verlosser, was in zijn zwakheid sterk en zoekt nog vijanden, mensen die niks meer overhouden, verlorenen. Wat een geduld, o laat u vinden. Nu hij nog zoekt. Nu hij nog roept. Nu hij gekomen is en komt in zijn woord. Ziet, hier ben ik. Zegt uw ziel. Daar dan geen amen op. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Als we in deze geschiedenissen, Heere, uw grote gestalte op mogen merken. En het woord van de oude hervormer Luther in gedachten houden. Dat overal in het woord Christus ons toespreekt. Dan moeten we het zeggen, o grote koning. Die achter Jozef en in Jozef zichtbaar wordt. Wat heeft u bewogen? Dat u gekomen bent tot voorbij Sichem. Om hatenden en wreveligen. Mensen die lagen legden. Op te zoeken. En dat u zulke gedenken wilt. Dat u zulke bezoeken wilt met uw heil. Heere, wat een wonder. Dat u nu juist zulke mensen opzoekt. Verlorenen. Die de dood voor ogen en verdiend hebben. En die dat ook beamen moet.
verlorenen, die niets bij zichzelf ontdekken kunnen. Verlorenen voor wie het een eeuwig wonder wordt, uw geduld, dat u niet moe geworden bent om te zoeken, dat u niet teruggekeerd bent naar het huis van uw vader, maar dat u doorging tot in de dood. Heren, wat een wonder. En dat voor vijanden. O, dat we daar persoonlijk voor het eerst of opnieuw iets van leren. Zegen het woord aan ons. Leer ons arm te worden en arm te blijven. En geef dat we mogen zien dat we nu nooit meer iets hoeven mee te brengen. Kan ook niet, maar het hoeft ook niet. Want dat u alles bent. Wees met ons, heren, ook vanmiddag. Geef ook dan uw hulp en zegen. Dank voor uw hulp vanmorgen ons geschonken. Wees met ons deze dag. En bewaar ons voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 130 vers 4. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130 vers 4. Heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.